Ik had dus inderdaad het beeld, bijvoorbeeld dus van de school voor journalistiek, dat je dan als razende reporter met een microfoon op pad moest. En ja, dat zag ik helemaal niet voor me.
Hoi, welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
Hallo, welkom terug bij Schrijfpraat. Emmy en ik hebben vandaag weer een hele leuke gast. En deze gast, die heb ik 10 jaar niet meer gesproken. We waren ooit collega's samen. Het voelt al heel lang geleden, maar er was een aflevering waarin ik sprak over mijn angst om te spreken voor groepen. En dat ik dan ga stotteren en dat ik dan vastloop en hoe ik daarmee omga. En deze oud-collega die hoorde die aflevering en die stuurde mij direct een berichtje. Oh Kim, dit is zo herkenbaar en ik kan hier ook helemaal over meepraten, want ik heb daar ook last van. En dat is iets wat je niet van haar zou verwachten, want ze is ook redacteur bij een vrouwenblad en doet allemaal dingen waar je denkt, oh, maar dan moet je toch ook op een podium staan. Dus we wilden daar heel graag meer over weten. En welkom dus, Lydia van der Weijden.
Ja, dag Kim en dag Emmy. Leuk dat ik hier mag komen.
Ja, het heeft even wat voet in de aarde gehad. Want we zijn natuurlijk geen professionele podcastmakers. En de eerdere 2 of 3 opnames gingen niet helemaal goed. Maar wij vinden het hartstikke gezellig om met Lydia te kletsen. Dus het is geen enkel probleem. We gaan er gewoon weer een leuk gesprek van maken. Dus welkom.
Ja,
en je hebt natuurlijk ook een boek geschreven, maar laten we eerst eens beginnen bij het begin. Want jij schreef dus dat je het wel iets herkende in dat die angst voor spreken voor groepen. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, nou, dat heeft bij mij heel erg lang gespeeld. Ik stotter. Eigenlijk heb ik er nu bijna nooit meer last van. Het voelt ook heel gek eigenlijk om het op die manier te zeggen. Dan voelt het heel groot. Maar ja, ik kan soms wat haperen. En ja, dat heeft vroeger echt wel een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Vanaf dat ik jong was. En ja, eigenlijk heeft het schrijven mij heel erg geholpen om daar mijn draai dus in te vinden. Maar echt spreken in het openbaar. Ja, dat bleef voor mij heel erg lang. Echt vreselijk. Maar ook dat lijk ik nu toch, uiteindelijk, ik ben nu boven de 50, lijk ik dat wat te overwonnen hebben. En ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Maar wij hadden elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gesproken, Kim. Maar nou, het was een leuke band in de tijd. En ik hoorde je podcast en ik dacht echt meteen, oh, hier moet ik op reageren. Ja, het was zo ontzettend herkenbaar dat je zo goed in je hoofd hebt wat je dus wilt zeggen. En op het moment dat het er dus uit moet komen, of voor groepen, hè, maar ook 1-op-1, dan kan ik dat dus ook hebben. Of simpelweg dus zeggen dus bij het zeggen van mijn naam. Ik ben net op groepen. Nou. En dan ga ik helemaal struikelen. Ik ben net op groepsreis geweest. Ja, en dan vind ik het bijvoorbeeld dus altijd nog lastig om mijn naam te gaan zeggen bij al die mensen. Hè? En nou, ja, dat gaat natuurlijk dus altijd een beetje snel. Ja, dan zeggen ze dus later tegen je van, wat was jouw naam ook alweer?
Oh.
Ja, dan moet je natuurlijk dus tempo zeggen, hoe je heet. En daar ligt dus juist wat druk op dan bij mij. Dus nou ja, nu ging het dus allemaal goed. Hè? Maar ja, dat is dus echt, dit is een situatie waarvan ik denk, oh, als ik maar niet meteen door de mand val. En dat kan me nu dan dus ook dus niet veel meer schelen. Dan maak ik er een grapje over, hè, als het even is. Nou, ik heet Lydia. Maar ja, het is natuurlijk wel het is een heel stom gevoel.
Ja. Ja, en bij jou is het dus ook, als ik het goed begrijp, heeft het niks te maken met de woorden, dat je dus moet zoeken naar de woorden, omdat je eigenlijk niet weet wat je wil zeggen, maar nou juist de informatie waarvan je denkt van, oh ja, dit zou ik toch makkelijk moeten kunnen produceren, dat je daardoor een soort van vastloopt. Dus eigenlijk vastloopt door je eigen angst om vast te lopen, zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt. Ja, het is dus ooit begonnen op school, toen ik 12 was. Ik ging naar een nieuwe school. Ja, er was daarvoor eigenlijk niks aan de hand. En ik zat op een hele veilige, lage school. En toen ging ik naar een hele grote school met allemaal nieuwe kinderen in de klas. En ja, ik was best wel verlegen. Ik bloosde makkelijk. En bij beurten in de klas, ja, als dan alle aandacht op mij kwam, dan was het alsof mijn keel helemaal weer dichtgesnoerd. Ook bij voorleesbeurten, hè, als het dan in één keer was van, nou, nu moet je iets zeggen, dan zette zich dat dus helemaal vast van spanning. Ja, en van beurten uit de klas werd dat dus ook wel erger. Bijvoorbeeld aan de telefoon. Daar hoorde ik jou ook nog over praten, Kim. Eens van een mislukte keren, volgens mij. Dat jij dus terloops zei van, ja, ik heb ook wel angst. Dat heb ik nu dus niet meer, maar ja, dat heb ik vroeger ook heel veel gehad. Hoe werkt dat bij jou?
Bij mij zit het niet zozeer in als iemand mij belt. Dat gaat gewoon helemaal prima. Maar eigenlijk als ik een instantie moet bellen en waar ik iets van nodig heb. Weet je, als je de belastingdienst moet bellen. Of als je de tandarts moet bellen om afspraak te maken. En allemaal mensen waarvan ik weet aan de andere kant van de lijn. Ja, die zijn dat gewend. Die vinden het helemaal niet erg om gebeld te worden. Maar nee, ik voel daar een soort weerstand bij. Maar heel even terug naar jou, want je hebt dus wel voor een beroep gekozen waarbij je mensen moet interviewen en waarschijnlijk ook moet bellen, neem ik aan. En heel erg misschien ook wel voor groepen moet spreken, want even voor de duidelijkheid, we kennen elkaar van de redactie van Tijdschrift Vriendin. En ik heb mede ook door mijn angst voor te spreken voor groepen, maar ook voor mijn gevoel voor taal, de eindredactiekant gekozen. Dus andere mensen mochten op pad en de mensen interviewen en dan kreeg ik het op in mijn bureau en mocht ik het lekker achter mijn schermpje nakijken in alle anonimiteit. Maar jij bent die razende reporter geworden, dus ik ben toch wel heel benieuwd hoe je van, volgens mij is er wel zo'n fase in je leven is dat je ook dan maar misschien zo min mogelijk ging spreken in groepen, maar je hebt het toch op een of andere manier een andere kant op. Vertel daar eens over.
Ja, nou de term van razende reporter. Dat heeft dus nooit bij me gepast. Maar het is ook zo, ik was altijd al heel erg dol op schrijven. Dat was voor mij in de puberteit, ja, dat is ook echt een uitlaatklep. Hè? Want ja, ik was dus heel erg bezig met het spreken. Ik was eigenlijk altijd bang op school. Ik was altijd aan het denken, oh, en ja, dan hebben we straks Frans. En dan krijg ik misschien wel een beurt. En dan hebben we Nederlands. En dan gaan we voorlezen. En altijd, ja, dus aan het rekenen en zo. En schrijven, ja, dat was een enorme uitlaatklep voor mij. Ik schreef ook al boekjes. Mm-hmm. Ik was verliefd op Ernst Jans vroeger. En dan schreef ik boekjes dat hij mijn buurman werd. En nou ja, van dat soort flauwekul. Ik had ook heel veel penvriendinnen. Dus ja, dat schrijven, ja, dat zat er wel in. Maar ja, ik had dus inderdaad het beeld, bijvoorbeeld van de school voor journalistiek, dat je dan als razende reporter met een microfoon op pad moest. En ja, dat zag ik helemaal niet voor me. En ja, ik wist helemaal niet wat ik wilde. Ik wist niet wat ik kon. Daar liet ik me dus eigenlijk heel erg door leiden. Ik heb eigenlijk een heel erg kronkelig pad gehad. Ik ben als au pair naar Rome gegaan. Bijvoorbeeld later ben ik Europese studies gaan doen. Met Italiaans erbij. Eigenlijk allemaal dat ik dacht, ik ga een beetje mee met wat anderen doen. Ja, ik was afgestudeerd. Ja, en Ja, ik had helemaal niet het gevoel dat ik echt iets kon. En ik durfde ook eigenlijk helemaal niet goed te gaan solliciteren. Nou ja, toen heb ik nog een tijd in een café gewerkt. Op een notariskantoor. Maar ja, het was allemaal helemaal niet wat ik leuk vond. En ook niet wat bij me paste. En toen was ik 30 en toen dacht ik, ja, en nou is het klaar met, ja, maar gewoon doen wat er, hè, ja, wat er dus op mijn pad komt. Nu ga ik toch proberen om te doen wat ik leuk vind. En toen ben ik bij een van de vrijwilligerskantje, daar ben ik begonnen. Ik schreef columns voor een van de blaadje met een oplage van maar 50 mensen. Ik ben een postdoctorale cursus gaan volgen bij de School voor Journalistiek. Ja, toen heb ik het er uiteindelijk op gewaagd. Maar toen wist ik dus ook beter wat ik wilde. Ik dacht, ik wil heel graag voor vrouwenbladen schrijven. Ik dacht, dat is wel wat ik kan. Ik had toen ook een keer een interview gegeven over stotteren aan het blad Viva. Dat zag ik toen dus op papier. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik zelf veel beter. Dit kan ik zelf ook. En ik had dus zeker dus mijn eigen verhaal dat had ik moeten schrijven. Dus nou ja. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ja, omdat het dus ook een bruggetje is naar mijn boek. Toen kreeg ik een tijdje een relatie met een man die getrouwd was. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg fraai. Maar ik ontdekte dat 1 op de 3 vrouwen boven de 30 dat wel eens overkomt. Nou ja, ik ben er heel veel over gaan lezen. Ja, toen ben ik daar dus over gaan schrijven. Ik heb er wel iets van 2 jaar dus over gedaan. Ja, ik heb allerlei columns geschreven. Ik heb een dagboekverhaal gemaakt. Ik heb andere mensen geïnterviewd. Allemaal over dat onderwerp. Ja, dat heb ik toen uiteindelijk opgestuurd naar 8 verschillende vrouwenbladen. Ja, en er waren 5 die wel met mij in zee deelden als freelancer. Dus ja, wow. Dat was natuurlijk super. Ja, toen had ik dus in 1 keer ja, echt mijn droom waargemaakt. En ja, dat was een fantastische tijd. Dat ik echt het gevoel had van wauw, nou heb ik mijn bestemming gevonden. En ja, omdat dat natuurlijk dus heel veel 1-op-1 interviews waren, ja, dat vond ik ook niet eng. Ik vond het nog wel heel eng om deskundigen te bellen. En dan zat ik dus, ja, er is al een half uur van tevoren naast de telefoon met allemaal vragen. En van, ze spreken natuurlijk heel veel journalisten. En ja, ik kom misschien wel heel erg sukkelig over. Maar goed, door het maar steeds te doen, ja, is dat vanzelf overgegaan.
Wauw, dat is goed. Ja, Lydia, je noemde net al eventjes je boek. Dat jouw verhaal eigenlijk wel een mooi bruggetje naar je boek is. Jouw boek heet De Affaire Verkeerd Verbonden. Vertel maar, wat is het bruggetje?
Nou, eigenlijk al sinds ik dus ja, 12 was, droomde ik al van een eigen boek. Maar dat heeft dus heel erg lang geduurd. Al toen ik 30 was trouwens, voordat ik dus ging schrijven, zo ben ik uiteindelijk op het schrijven gekomen. Toen was net het boek uit van Bridget Jones. Ja, en het las dus zo makkelijk dat ik dacht, maar dat kan ik ook wel. Dat kan ik ook schrijven. Nou ja, hè? Dat is dus niet zo makkelijk als dat het lijkt. Ik heb een hele zomer heb ik toen ook allerlei, weet ik veel, dagboekstukjes zitten schrijven. Het is het een nog flauwer dan het ander, dat is dus nooit iets geworden. De droom van het boek, dat is gebleven. Ik ben in 2014 zelfs, heb ik een paar maanden vrijgenomen. Toen ben ik naar Thailand gegaan, met mijn laptop om mijn arm, met de gedachte van nou, ik kom terug met een boek. Ja, ik had een thriller in mijn hoofd, maar ja, ik begon te schrijven en ik werd zo ontzettend overspoeld door alle mogelijkheden die je dus hebt in fictie. Ja, omdat ik natuurlijk dus altijd verhalen schrijf op basis van interviews. Dus nou ja, toen heb ik het dus weer helemaal losgelaten, maar nu uiteindelijk is er wel een boek. dat is begonnen als, online vervolgverhaal voor een tijdschrift. En nou, dat was de opdracht: schrijf een verhaal over een vrouw die vreemd gaat. Nou, hè, omdat ik me al ooit zo enorm had verdiept in dat onderwerp. Ja, en het ook heel erg interessant vond. Ik vind het zo interessant omdat mensen daar dus heel vaak een mening over hebben. En zeggen van, ja, dat zou mij nooit overkomen. Maar ja, de cijfers die maken duidelijk dat heel veel mensen te vroeg of laat wel met overspel te maken krijgen. En daar ben ik dus over gaan schrijven. En ja, ik vond het dus nog steeds een hele uitdaging. Juist, ja, omdat je dus zo enorm veel mogelijkheden hebt. En er kwam bij mij ook weer een bepaalde faalangst op, die ik helemaal niet bekende in mijn journalistieke werk. Het is van, ja, maar kan ik dit wel? En loopt het wel? En slaat het wel ergens op? En doe ik de dialogen wel goed? Maar ja, toch ben ik steeds maar verder gegaan. Tot ik een heleboel had, hè? Aan dat vervolgverhaal. En dat heb ik vorig jaar heb ik dat helemaal bewerkt tot een boek. En daar ben ik de hele zomer ben ik daarmee bezig geweest. Langer nog wel. En ja, dat was ontzettend leuk. Dus ja, ik heb echt wel weer een nieuwe passie gevonden. Ik vind mijn journalistieke werk ook altijd nog leuk. Maar ja, dat is gewoon werk. Ja, en dit is wel echt weer een enorme passie.
Superleuk. Ja, ja. Nou, mooi geregeld dan. En je hebt dus ook nu nooit meer last van spreken voor groep of zo. Want ik neem aan dat met zo'n boek, dan moet je ook niet, maar dan daar hoort vaak een boekpresentatie bij. Of dat mensen willen dat je een stukje voorleest. Of hoe gaat dat dan?
Tuurlijk. Ja, nee. Dat was natuurlijk dus ook dus hartstikke spannend. Nou, dat praat ik voor groepen. Ja, dat heb ik heel erg eng blijven vinden. Tot een paar jaar geleden. Toen ben ik een NLP-opleiding gaan doen. Dat is een bepaalde manier van zelfontwikkeling. Nou, daar kwam ik dus ook dus weer in een groep. En ja, ik kan me de eerste keer dus nog heel erg goed herinneren. Ja, als je jezelf dan dus moet voorstellen en wat moet zeggen. Daar heb ik wel heel veel oefening gehad. En ik ben ook ontzettend goed begeleid door mijn trainer daar. Om dus over die spreekangst voor groepen heen te komen. Misschien kan ik daar zo nog wat over zeggen. Maar eerst even naar de boekpresentatie. Nou, dat ging inderdaad dus wel beter. Hè? Ik kon wel gewoon in een groep mijn mening geven. Of een vraag stellen. Of dus even iets zeggen. Maar dat is natuurlijk nog wel heel wat anders dan op een podium gaan staan en een eigen verhaal vertellen. En ik dacht eigenlijk de afgelopen jaren al, mijn ouders die zijn nu in de 80, dat ik echt dacht van jeetje, maar als die dus ooit overlijden, ik wil als oudste dochter iets zeggen, maar dat durf ik helemaal niet. Nou, nu kwam die boekpresentatie eraan. En ik dacht, het zal wel moeten. En omdat dit natuurlijk iets leuks was. Ja, dat ik ook ontzettend trots was op mijn boek. Dat ik het heel erg leuk vond. Ja, dat al mijn vrienden en familie en collega's speciaal voor mij daar naartoe kwamen. Ik dacht toch gewoon van, ik moet het doen. En ik had nog een kalmeringspilletje achter de hand van een vriendin. Die tegen mij zei van, als je gewoon echt heel zenuwachtig bent, dan neem je dat pilletje. En het grappige was, doordat ik dat pilletje dus achter de hand had, ging ik de hele tijd een heel erg rustig beeld in mijn hoofd creëren. Nou, en dat past dus ook wel bij NLP. Dat gaat er dus vaak om van, wat voor beeld maak je in je hoofd? Is dat een beeld dat je zelf al heel zenuwachtig maakt? En dat je allemaal rampscenario's ziet en dat je zelf dus ziet afgaan? Of maak je een beeld dat je daar gewoon vol zelfvertrouwen staat en rustig en je verhaal houdt. En nou ja, ik had wel een positief beeld, dus dat hele pilletje, dat hoefde ik niet meer te nemen. En dat is hartstikke goed gegaan. Ik vond het heel erg leuk.
Fijn.
En mensen die zeiden achteraf van nou, ja, je leek wel een of hè, je was echt een vis in het water. Dan denk ik, ik op het podium als een vis in het water. Ik moet wel zeggen, ik heb niet iets voorgelezen. Want ik vind het nu dus wel makkelijk. Of hè, dat ging me nu dus goed af. En ik heb het ook vaker gedaan. Ik ga... nou ja, als het ware toeren met mijn boek en met mijn eigen verhaal. Ja, dan vind ik het dus makkelijker om dus iets uit de losse pols te vertellen. Hè? En gewoon te denken van nou, ja, ik heb een paar punten. Daar ga ik langs en ik zie wel hoe het komt. Dan dat ik iets voorlees. Ja, op het voorlezen, ja. Daar ligt nog steeds angst. En ik heb dus ook dus niet zelf iets voorgelezen. Dat heeft een vriendin gedaan. Ja, en dat past er dus ook dus wel heel goed. Maar hoe dat dus in de toekomst moet, dat weet ik niet. Daar moet ik echt nog wel overheen komen. En het lukt me nog niet om daar een positief beeld van te vormen. Want ik heb zo verschrikkelijk in mijn hoofd. Dat kan ik niet. Nee, dat zou ik dus ook nu dus niet kunnen. Ik kan bij mijn vriend, daar kan ik dezelfde vriend voorlezen. Maar daar houdt het ook mee op. Helaas. Dus, ja,
maar je hoeft ook niet voor jezelf te eisen dat je alles moet kunnen, toch? Ik bedoel, ik kies ook soms voor die oplossing dat ik iemand anders die voordragen juist heel leuk vind, om die iets voor mij te laten voorlezen. En ja, als iedereen daar vrede mee heeft, is dat toch ook helemaal niet erg? Ja, ik bedoel, ik zou niet te streng voor jezelf zijn. En als het wel lukt, prima. Maar anders zijn er toch ook manieren voor.
Ja. Ja hoor, dat is inderdaad zeker.
En dan zeg je, dat komt door het schrijven. Of in ieder geval heeft het schrijven jou heel erg geholpen. Is dat dan omdat je nu moet? Of omdat het zo leuk is dat het makkelijker wordt? Of op welke manier heeft het schrijven jou daar dan bij geholpen?
Ja, het schrijven, dat heeft mij... ja, dat heeft me heel erg geholpen eigenlijk om... mijn woorden te vinden. Hè, om daar in ieder geval de zekerheid dus in te vinden. En ja, ik ben dus heel lang zoekende geweest van... wat wil ik nou en wat kan ik nou? Ja, en om dat schrijven. En ja, mijn werk... daar vond ik toch wel heel veel zelfvertrouwen in. Dus... ja, ik voelde de stapje bij beetje dus steeds meer. Hè, dat ik inderdaad, nou ja, dus wel naar psychologen ging. Of naar andere specialisten of experts en zo. En ja, dat ik gewoon dus steeds meer merkte van ja, het is helemaal niet erg. Ja, als ik eens een keertje haper. Ja, of als ik er even niet uitkom. Ja, ik heb toch wel iets te vertellen. Ja, ik mag er gewoon zijn en ja, ik doe mijn werk goed en ja, ik ben niet minder dan anderen. Ja, en dat heeft het schrijven mij dus heel erg geleerd. En daardoor heb ik dus ook dus steeds beter geleerd om mij niet, ja, dus alleen dus op papier mij te laten horen, zeg maar. Hè, mijn stem op papier te laten horen. Maar dat ik het dus ook steeds meer, ja, ook live durf te laten horen. Ja, en dat ik het vertrouwen heb van nou, ja, ik heb best iets te vertellen. En ja, ik mag er ook zijn of zo. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar
ja. Nee, heel inspirerend juist, vind ik.
Ja. Ik vind het ook mooi dat je zegt, ik heb door het schrijven voelde ik mezelf verzekerder. Omdat ik dacht, hey, dit kan ik. En dat is eigenlijk op een ander gebied. Maar daardoor, op dat stuk zelfverzekerdheid, kon je wel andere dingen die je spannend vond, ook aangaan.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Mooi.
En Kim, het staat mij dus inderdaad nog bij, uit die podcast dus van jou, hè, dat jij vertelde dat jij een vriend van jou een keertje iets liet voorlezen. Dat je nog iets te goed van hem had of zo. En dat je tegen hem zei van, wil jij dat voorlezen? ja, ik kan me ook inderdaad heel goed voorstellen dat, ja, dat ik dat andere, ja, dus in de toekomst ook laat doen. Ja, omdat ik, ja, ik zou het misschien dus wel dus kunnen leren, maar ja, dat ik het echt gewoon heel erg goed voorlees met helemaal de goede intonatie en zo. Ja, dat is misschien, ja, dat is misschien toch wat te hoog gegrepen voor mij. En dan denk ik, nou ja, nou en?
Ja, en nogmaals, wees ook niet te streng. Kijk, het kan ook zijn dat je het ook nooit heel erg leuk zal gaan vinden of zo. En ik ken mensen die het dus wel heel leuk vinden. En ook juist doordat ze als van mij iets voordragen, wat ze niet zelf geschreven hebben, dat ze dan dus wat voor hun de spanning geeft. Namelijk, vinden mensen mijn woorden wel goed genoeg? Die valt weg. En zij geniet heel erg van op het podium staan, in de schijnwerpers en het applaus. En ik geniet daar liever van op mijn stoeltje in de zaal. Dus dat is een soort win-win. En ik denk dat ik misschien eerder ooit uit mijn boek zal gaan voordragen, als ik dus mezelf het gun om het niet per se te hoeven. En dat het ook anders kan dan dat ik eis van dat hoort er eenmaal bij. Maar goed, dat mag je natuurlijk anders doen. Maar ik hoop van harte dat je ook voor jezelf niet te veel eist. En dat je ook denkt van, nou, als ik het ook gewoon niet leuk vind, is het ook prima. Weet je, en dan komen we er ook wel uit met dat boek.
Ja, dat is ook zo. Maar ja, er zit bij mij altijd nog wel dus in mijn hoofd van, ja, dat vermijden, zeg maar. Ja, dat het toch niet zo goed is. Dat je daarmee dus niet verder komt.
Ja, ja, dus misschien, je zou het wel willen, maar het houdt je nu tegen, zoiets. Dus als je het wel wil, ja, dan kan het natuurlijk geen kwaad om je daar proberen verder in te ontwikkelen.
Ja, ik zou het allerliefste wel willen, maar dan weet ik ook, ja, dus weer niet goed van, wil ik dat dan om het dus aan mezelf te bewijzen van, nou, dat kan ik ook. Ja, vind ik het heel leuk of heb ik het gevoel dat iedereen dat verwacht. Nou ja, het maakt ook niet zoveel uit. Ik kan er in ieder geval, ja, dus ook, dat is totaal dus niet mee zitten dat nu dus niet gaat. En dan denk ik, dan bedenk ik wat anders.
En vergeet ook niet dat bijvoorbeeld luisterboeken, die worden soms door de schrijver ingesproken, maar lang niet altijd. Dus het is ook helemaal niet zo raar, denk ik, in deze tijd, als er op een podium iets voorgedragen moet worden en iemand geeft daar een stem aan die het niet per se geschreven heeft. Zo zie ik het maar.
Ja, dat is zeker zo. Ja.
We vragen natuurlijk altijd aan onze gasten, Lydia, of je nog een ultieme tip hebt voor de luisteraars. Heb jij die?
Ja. Nou, maar ik heb eigenlijk ook nog een vraag aan jullie. Zou ik die mogen stellen? Nou,
zeker.
Natuurlijk.
Toen ik daar in Thailand was, maar ook later nog. Ja, ik worstelde er dus heel erg mee dat je zo verschrikkelijk veel mogelijkheden hebt als je fictie schrijft. En ja, dat vind ik dus nog steeds moeilijk om daar dus een keuze in te maken. En ik ben heel benieuwd, hoe doen jullie dat? Worden jullie niet helemaal overspoeld? Ja, alsof er een lawine aan mogelijkheden op je afkomt. En dat je daar dus wordt meegesleurd. En ja, dat ik dus echt het gevoel had, oh, hoe kom ik hierboven, zeg maar? Ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat doen.
Ja, dus dat je door de bomen het bos niet meer ziet eigenlijk. Ja, ik had het op twee manieren benaderen. Mijn eigen verhalen die komen vaak voort uit een wat-als-gedachte. Dus dan zit je al best wel in een soort richtlijn van waar ik naartoe wil. Of in ieder geval een startscenario. Ik heb dat probleem niet zo heel vaak. Maar ik kan je wel, wat een heel handig trucje is, als je dus zoveel mogelijkheden hebt en daardoor niet meer weet waar je moet beginnen, kun je ook, heel simpel, maar kies 3 willekeurige woorden en besluit dat die woorden erin moeten voorkomen. Of sla een woordenboek open en kies daar een woord, laat je vinger op een woord vallen en besluit dat woord erin voor moet komen. Dan krijg je al meteen een heleboel opties vallen al af. En dan beperk je dus je mogelijkheden en dan schrijf je dus makkelijker dan wanneer je alles kunt schrijven. En je kunt zelfs iemand anders vragen om een paar woorden, of iemand anders vragen om, wat is het laatste woord van dit hoofdstuk? Dat zij een woord geven dat jij daar naartoe schrijft. En dan kan het best tijdens je schrijfproces zo zijn dat je dat woord laat gaan. Maar dan heb je jezelf in ieder geval even, van alle 100 mogelijkheden heb je er 95 op zwart gezet en ga je met die 5 die overblijven aan de gang. En zo krijg je die trein aan te rollen. Zo zie ik het meestal.
Ja, oké, leuk, mooi. Ja. Ja, en jij, Emmy?
Ja, ik schrijf historische fictie. En dat is aan de ene kant is dat een kader, omdat je dan heel goed moet kijken naar de tijd waarin zich iets afspeelt. En dan kan je niet alles. En aan de andere kant kan ik me dus ook echt enorm verliezen in de research over zo'n periode. Dat snapt Kim helemaal niks van, want die vindt dat huiswerk. Ja. Maar ik vind dat superleuk. En dan lees ik allerlei kleine details en krantenberichtjes. En ja, de bibliotheek staat natuurlijk vol met verhalen over vroeger. En ja, daar heb ik het wel inderdaad. Dat ik dan af en toe echt denk, ja, nu heb ik iets te veel input voor het verhaal. Dat past er nooit allemaal in. En aan de andere kant is dat ook wel weer iets wat inspiratie geeft. Omdat je natuurlijk in het verhaal een soort van sfeer van die tijd moet neerzetten. En je kan niet dan de hele tijd maar vertellen, ja, het is 1871, dus er reden nog geen auto's en de straten waren nog niet allemaal geasfalteerd. Het was veel mooier. Dat kan niet. Dus je moet het in een verhaal. En als je dan anekdotes leest, dan kunnen die wel weer heel erg inspireren om de sfeer van de tijd op een bepaalde manier in je verhaal te verwerken. Dus het is dubbel, ja, vind ik. Ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Ik vind die ruimte die er is ook wel fijn. Omdat ik het gewoon lekker allemaal zelf mag bepalen dan. Maar ja, je moet er wel ergens een soort lijn in zien te vinden. En het begrenzen om het niet te veel te laten worden.
Ja. Ja, ik snap het nou. Leuk. Ja, interessant.
Ja, ik krijg niet heel vaak vragen van de gasten. Nee. Vind ik ook eigenlijk wel leuk.
Nou ja, ja. Ja, dat is misschien dan toch mijn journalistieke inslag. Ja. Hè? Dat ik toch ook denk van nou, ik wil zelf ook meteen iets vragen.
Ja, hartstikke leuk. En Lydia, je bent dan misschien wel geen razende reporter, maar je hebt natuurlijk ontzettend veel gesprekken gevoerd met allerlei verschillende mensen en allerlei verschillende interviews mogen houden. En heb je ook het werk dat je doet, heeft jou dat ook op een of andere manier geholpen bij het schrijven van je boek?
Ja, dat denk ik zeker. Zeker. Ik had inderdaad zo'n 20 jaar geleden dus al het gevoel van, ja, ik ga een boek schrijven. Maar ja, toen had ik en zelf nog niet zoveel levenservaring. Maar ook zeker, ja, dus met het schrijven van dit boek. Hè, ik moest me heel erg inleven in Nina, het hoofdpersonage. Ja, en ik denk dat het dus zeker heel erg veel heeft geholpen. Dat ik, dus zoveel persoonlijke interviews heb geschreven, zoveel gesprekken heb gehad met mensen, hè, waarbij ik dan heel erg doorvroeg over de motivaties, de beweegredenen, de gevoelens van mensen. En ik denk ook dat wel het sterke punt is van mijn boek, dat het gaat natuurlijk over vrouw die vreemd gaat. En ook als je denkt van, daar heb ik een heel sterk oordeel over. Denk ik, hoop ik, dat je toch veel sympathie krijgt voor het hoofdpersonage. Want dat is natuurlijk altijd iets wat ik dus in mijn werk dus ook zoek. Ja, ik heb allerlei interviews gedaan met mensen ook, waar je dus oordelen dus over kan hebben. Ja, dan zoek ik altijd en naar datgene wat iedereen kan begrijpen. Waarvan iedereen dus kan denken van, oh ja, als mijn leven zo was gelopen, of ja, als ik die en die omstandigheden weet, ja, dan snap ik het dus wel een beetje. Dus altijd proberen oordelen weg te halen.
Ja, en dat is ook wel wat ik me herinner van de interviews en de artikelen die je voor Vriendin schrijft en nog een heleboel andere bladen. Dat het soms wel over taboes gaat, maar dat het denk ik, en dat hoop ik, dat ook heel veel lezers van zo'n blad ook denken, oh, ik ben gelukkig niet de enige. Dus dat er iets van herkenbaars in zit en dat ze er misschien met niemand over kunnen praten. En los van of je het er nou mee eens bent of niet, dat je in ieder geval je niet alleen daarin voelt. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor je boek dan ook zo werkt.
Ja, inderdaad, klopt. Ja, die herkenbaarheid en het doorbreken van het taboe, ja, dat vind ik inderdaad heel belangrijk. Ja, dat is altijd mijn drijfveer.
Ja, mooi.
Mooi, ik moet ineens denken, heb je al plannen voor een nieuw boek?
Ja, ik ben ook met een vervolg bezig.
Oh, leuk.
Ja, ik ben met een vervolg bezig. Ja. En ja.
Daar kan je verder nog niks over vertellen, denk ik.
Nou ja, het is een vervolg op dit boek, want het eindigt, ja, het heeft een einde natuurlijk, maar ja, het biedt ook nog wel weer genoeg perspectief om daar een vervolg op te schrijven. Dus, ja.
Oh, leuk.
We zullen je in de gaten houden en het allemaal volgen.
Ja, precies. Hé, hey, Lydia, je hebt ons al heel veel verteld. Misschien zaten daar ook al wel voor heel veel mensen al tips in. Maar heb jij ook nog een tip voor onze luisteraars? Een ultieme tip?
Ja, ik heb zeker een tip. Waar ik in Thailand heel erg mee de mist in ging. Dat was ook wel dat ik... Ja, ik had dus wel een verhaal in mijn hoofd. Hè, een beetje. Maar ja, ik leefde dus nog met de illusie van nou, ik ga gewoon zitten en dan komt het wel. En wat ik nu dus heel heb, wat ik nu dus bij dit boek dus heel erg heb geleerd en wat ik nu dus toepas bij het tweede boek, ja, dat is toch echt wel een duidelijke structuur dus bedenken. Allerlei punten van ik ga van hier naar daar, naar daar, naar daar, naar daar. Dat biedt mij dus heel erg houvast. En wat ik ook heel erg heb geleerd is, ja, dat ik dus op momenten dat ik denk, oh ja, maar ik weet het helemaal niet, of ik kan het niet, of ja, dit is heel slecht. Ook wel heb ik dat dus altijd gehad met mijn journalistieke werk. Hè, dat als ik denk, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen en ja, het lukt allemaal niet. Gewoon tikken, tikken, tikken. Schrijven, schrijven, schrijven. Niet meer overlezen. Ja, het laten staan tot de volgende dag. Ja, en dan is het bijna altijd, als ik het anders weer eens ging doorlezen, dat het helemaal niet zo slecht was. En dat ik daar gewoon hele goede handvatten had om weer verder te gaan. Ja.
Ja, mooi.
Ja, en daar heb ik mezelf dus ook dus vaak dus bij moeten dwingen toen ik dus het eerste boek schreef. En ook toen ik met dat vervolgverhaal begon, dat ik echt dacht, oh, dit is helemaal niks. En ja... Ja, ik kan het niet. Niet het pijltje er meteen bij neergooien, maar doorgaan. Schrijven. Nou, en dan uiteindelijk kijken waar je komt.
Ja, mooi.
Mooi.
Ben ik het ook helemaal mee eens. Sta ik helemaal achter.
Ja. Ja, dankjewel Lydia voor je mooie tip. En dan hebben we ook nog van jou gehoord dat jij nog iets aan onze luisteraars mag geven. Wil geven.
Ja, dat klopt. Ik wil 3 boeken te beschikbaar stellen. Om weg te geven.
Leuk. Oh, superleuk. Wauw. Super. Nou, dan moet je dus als je deze podcast luistert even weer de post op Instagram lezen. Want daar staat een vraag in waarvan je het antwoord in deze podcast hebt kunnen horen. En als je het goede antwoord geeft, dan doe je mee. Dan kan je dus 1 van de 3 exemplaren van Lydia's boek De Affaire Verkeerd Verbonden winnen. Superleuk, Lydia. 3
ja,
gewoon
leuk.
Ook. Mooi. Ja. Hebben we alles besproken wat we wilden bespreken? Of zijn er nog losse vragen of losse eindjes?
Nou ja, ik denk het eigenlijk niet.
Dan laten we het hierbij. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Lydia, voor je aanwezigheid. 3 maal is scheepsrecht, want nu ja. Is het volgens mij helemaal goed gekomen met de opname. Ja, dat is natuurlijk als podcastmaker je grootste angst. Dat je een heel mooi gesprek hebt met iemand en dat je dan wil editen. En dat er dan ineens heel veel blijkt te missen. Of ja. Dat je verbinding ineens wegvalt, waardoor het allemaal lastig gaat. Maar gelukkig was Lydia bereid om tot 3 keer toe tijd voor ons te maken en met ons in gesprek te gaan. En hebben we nu toch een mooie aflevering. Ja. Dus enorm bedankt, Lydia.
Goed. Nou, het was hartstikke leuk. Het was helemaal geen straf, want het was heel erg leuk om met jullie te praten. Dankjewel dat ik mocht komen.
Oké, nou ja, jij bedankt en ook de luisteraars natuurlijk bedankt weer voor het luisteren. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.